Tackle on down, Piotr. Okay. Dankjewel voor de mooie liedjes. Dankjewel voor je intense beleving. En dat je dat ook met ons deelt, Leendert. Want ik geloof oprecht dat God humor heeft. En daar bedoel ik eigenlijk het volgende mee. Alle liedjes die jullie vandaag hebben uitgekozen en de dingen die je tussendoor zei, dat sluit eigenlijk één op één aan bij hetgene wat vandaag in mijn woord, wat ik mag delen met jullie, naar voren komt. En wij hebben van tevoren geen contact gehad. Op jullie zelf dadelijk ook even beoordelen in hoeverre dat naar voren komt. Maar mij valt het gewoon echt op. Dus dat, dankjewel daarvoor. In de voorbereiding naar vandaag, want Harry die heeft mij een aantal weken geleden gevraagd om vandaag wat te vertellen uit het woord. En daar zei ik eigenlijk meteen ja op. En de reden daarvan is dat ik al een enige tijd een beetje de drang voel, samen met Sylvia overigens, om ook te helpen in het Koninkrijk van God. En om ook wat te doen en om in ieder geval je steentje bij te dragen. En zo hebben wij eigenlijk een aantal maanden geleden geholpen. En dat doen we nog steeds bij de kinderdienst, wat we met erg veel plezier doen. En daar willen we ook lekker mee doorgaan. En vandaag mag ik ook iets vertellen hier. En in mijn voorbereiding ging ik eigenlijk eventjes naar de website van de Baptistengemeente toe. En daar las ik eigenlijk een stukje tekst wat ik eerder heb gedeeld. En dat gaat over mijn getuigenis. Wees daarom geduldig en laat je vervullen door mijn liefde en je zult versteld staan. Ik zal altijd bij je zijn, waar je ook gaat. Dus vertrouw op mij en wees het licht in je omgeving. Nou, dat is iets wat vandaag de dag nog steeds even waar is. Vandaag wil ik iets vertellen over Lucas 14. En Lucas 14, waarvoor Lucas 14? Dat is eigenlijk het plekje waar ik gebleven was in de Bijbel. En eigenlijk tot vorige week donderdag, of afgelopen donderdag moet ik zeggen, wist ik nog helemaal niet waar ik het over moest gaan hebben. En ik had ook zoiets van, ja, ik ga het zelf niet verzinnen, want dan komt het weer vanuit mij. En ik wil juist dat het niet vanuit mij komt, dat ik het gevoel krijg van, hey, dit is hetgene wat het moet gaan worden. En dat momentje kwam afgelopen donderdag. Dus ik had gisteravond Leendert nog eventjes op de app om aan te geven dat we nog niemand konden vinden voor de kinderdienst. Nou, gelukkig is dat inmiddels wel gelukt. Maar ik was nog hard bezig om er wat van te maken. Dus wel leuk. Ja. De boodschap die ik vertel is niet bedoeld om te shockeren of om mensen onzeker te maken over hun geloof of de manier waarop ze geloven. Maar wel om opnieuw te kijken naar hoe ziet ons kompas eruit in onze relatie met Jezus. En om die misschien eens te herijken of te verrijken, om onze relatie te verrijken. En daar gaat Lucas 14 ook deels over. Het gaat over vier boodschappen. Overigens, de teksten die ik lees komen uit de Bijbel in gewone taal. Dus voor degene die wil meelezen, dan weet je wel wat de vertaling is. Het gaat over vier delen. In eerste instantie vertelt Jezus een verhaal over dat je moet leren leven vanuit de geest van de wet en niet vanuit de letter van de wet. Vertelt iets over bescheidenheid en nederigheid. Met wie je de maaltijd moet nuttigen en wat de maaltijd ook eigenlijk betekent. Kan natuurlijk op meerdere manieren worden uitgelegd, letterlijk, maar ook metaforisch. En wat het uiteindelijk betekent om Jezus te volgen. Want kom dan meteen even op het voorbeeld wat ik net had. Jij vertelde iets over de intensiteit wat jij beleeft en hoe je ergens van geniet. Maar ook vanuit de natuur. Nou, dat is eigenlijk hetgene wat ik in mijn boodschap ook meeneem. Dus mooi. Ik begin gewoon met lezen. Lucas 14 vers 1. Waarbij Jezus een man beter maakt op de Sabbatsdag. Op een dag ging Jezus naar het huis van een belangrijke farizeeër. Jezus was daar uitgenodigd voor een maaltijd. Het was Sabbat en iedereen lette goed op Jezus. Nou, wat valt me daar in eerste instantie al aan op? Het is een belangrijke farizeeër. En met een belangrijke farizeeër, we zaten natuurlijk in Israël, belangrijke farizeeër. Hij nodigt mensen uit, waaronder Jezus, voor de maaltijd. En ik stel me dan voor dat dat een heel hiërarchisch vooraanstaand persoon moet geweest zijn. We kunnen dat misschien vandaag de dag wel vergelijken met bijvoorbeeld de hiërarchische positie die de paus heeft binnen het katholieke geloof. Iemand met aanzien, iemand die echt iets te vertellen heeft. Die nodigt Jezus dus uit voor de maaltijd. Dus Jezus nodigt zichzelf niet uit. Nee, hij werd uitgenodigd. En de maaltijd is natuurlijk een moment waarbij je met elkaar een gesprek voert. Normaliter elkaar opbouwt. En tijd voor elkaar kunt vrijmaken. Maar vaak is het zo, althans dat merk ik een beetje uit het bedrijfsleven ook. Dat als je wordt uitgenodigd door een heel hoog hiërarchisch persoon die een gesprek met jou wilt voeren, dan is dat vaak omdat hij iets te melden heeft. En niet zozeer omdat hij het nou zo aardig vindt. En ik denk dat dat hier ook het geval geweest moet zijn. En vanuit dat perspectief lees ik verder. En bedenk je dus ook dat die hoge hiërarchische persoon Jezus uitnodigt. En Jezus is natuurlijk in een kribbe geboren. Tussen de dieren. Hij had vrienden, ja, die eigenlijk het uitschot van de maatschappij waren. In de ogen van die hoge hiërarchische persoon, van die belangrijke farizeeër, was Jezus eigenlijk niks. Daar kwam het denk ik kort op neer. Ik lees verder. Er was in dat huis ook een zieke man. Zijn lichaam was helemaal dik van het vocht. Jezus vroeg aan de wetsleraren en de farizeeër: mag je op Sabbat iemand beter maken of niet? Maar ze gaven geen antwoord. En toen pakte Jezus de zieke man vast en maakte hem weer beter. Daarna stuurde hij de man weg. En Jezus zei tegen de wetsleraren en de farizeeën: wat doen jullie als je zoon in de put valt? Of een koe? Dan haal je hem er toch ook meteen uit? Ook al was het op Sabbat. En daar hadden ze geen antwoord op. Vanuit die gezagsverhoudingen die eigenlijk vanaf het begin, in ieder geval in de ogen van de wereld, om het zo te zeggen, zo waren, gaat Jezus er met gestrekt been in. Wij leven vandaag de dag in een maatschappij waarbij het soms nog wel eens lastig is om als man bijvoorbeeld je af te vragen van: goh, hoe moet je je nou gedragen als man? Wat is nou nog mannelijkheid? Hè? Als je 's avonds de televisie aanzet en er komt wel eens een reclame voorbij, ik stoor me daar dan altijd aan. Mannen worden daar altijd afgeschilderd als gevoelig. Noem het maar op. Heel veel vrouwelijke aspecten. Vrouwen worden altijd afgeschilderd als sterk. En dan maakt me dat verder niet uit. Alleen ik heb het idee dat daar vaak mee omgedraaid wordt. Dus als je wilt weten wat het is om man te zijn, nou, dan is hier natuurlijk het ultieme voorbeeld. Niet dat je overal met gestrekt been in moet gaan, maar wel gewoon de kracht en de moed hebben om gewoon voor de waarheid te durven staan. Ik denk dat dat een van de belangrijke aspecten is die we echt daarin kunnen meenemen. En Jezus toont natuurlijk ook aan dat de val die voor hem is opgezet, dat die is mislukt. Daar komt het kort wel op neer. In plaats van dat die belangrijke farizeeër hem iets wilde vertellen, was het eigenlijk vanaf seconde 1 al andersom. Mooi. Hij zoekt dus het conflict op. En als er niet snel genoeg antwoord gegeven wordt, geeft hij niet zelf het antwoord. Nee, het enige antwoord op de vraag die hij stelde was: nee, je mag niemand genezen op Sabbat, want dat is werk. In plaats van dat hij verbaal antwoord geeft, voegt hij de daad bij het woord en hij geneest iets. Nou, dat is best intimiderend, gezien die gezagsverhoudingen waar ik het net over had. En daarmee herstelt hij dus ook de werkelijke gezagsverhoudingen. Dat Jezus, die God is, eigenlijk een reprimande geeft aan die belangrijke farizeeën. de kern van de boodschap is natuurlijk dat het veel belangrijker is om, om je naasten te geven, om naar ze om te kijken, om van ze te houden. En dat de wetten die er zijn, hè, Jezus heeft ook gezegd van, goh, ik ben hier niet gekomen om ook maar één letter van die wet te veranderen, maar het is wel bedoeld als leidraad, omdat God gewoon weet dat die wetten over het algemeen goed zijn voor mensen. Hij leert daarbij ook dat de uitzondering op de regel bij iedereen voorkomt. En die dan ook de wet daarmee bevestigt. Dus je moet nogal veel lef hebben als Jezus zijnde om deze actie op deze manier te doen. En dat kan natuurlijk alleen als je zelf foutloos bent. En wij weten natuurlijk allemaal dat Jezus foutloos is. Dus hij heeft... voor de volle 100% ging die ervoor. Mooi. Ik lees verder. Want als dat nog niet beschamend genoeg was, dat moment, dan gaan we nu naar vers 7 en 11. Jezus zag dat de andere gasten de beste plaatsen aan tafel uitzochten. Daarom gaf hij hun dit voorbeeld. Als je uitgenodigd wordt voor een feestelijke maaltijd, ga dan niet op de beste plaats zitten. Want er kan een gast komen die belangrijker is dan jij. Als jij dan op de belangrijkste plaats zit, komt de man die het feest geeft naar jou toe. En hij zal je zeggen, je moet opstaan voor mijn andere gast. Dan moet jij op de slechtste plaats gaan zitten. En lacht iedereen je uit. Als je uitgenodigd wordt, kun je beter op de slechtste plaats gaan zitten. Want dan komt de man die het feest geeft naar jou toe met de woorden, beste vriend, kom hier op een betere plaats zitten. En dan zullen alle andere gasten zien hoe jij gewaardeerd wordt. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt, onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niks waard vinden, die zal God belangrijk maken. Ja, het zal je maar gezegd worden. Je bent uitgenodigd door de meest belangrijke fariseeën om daar maaltijd te komen vieren. Je bent dus belangrijk gemaakt. En net dat Jezus, en je hebt dus ook het beste plekje weten te bemachtigen, omdat je natuurlijk daarbij wilt horen. En net nadat Jezus de reprimande aan die belangrijke fariseeën heeft gegeven, zet hij jou ook nog even op zijn plek. Nou, dat moet dus een gezellige eerste 5 minuten geweest zijn. En ik geloof best wel dat ik daarbij had willen zijn. Maar de boodschap van het verhaal, en dat is wat net ook in de voorbereiding naar voren kwam, is dat je jezelf dus niet moet meten aan anderen. Niet vergelijken aan anderen. Dus ook, want op het moment dat je dat doet, ga je jezelf dus meten hoe belangrijk jij bent ten opzichte van andere mensen. Dat kan op allerlei vlakken kan dat gebeuren. Doe dat niet, want het enige wat belangrijk is, is hoe God naar je kijkt. Eis geen dingen op. Geen dingen die eigenlijk toch ook niet van jou zijn. God geeft jou vanzelf datgene waar je misschien niet eens recht op hebt. Hij geeft in overvloeden. Zelf dingen opeisen is het recht van de sterkste. Dat is werelds denken. God heeft de macht en de leiding en hij regeert. En heb dan ook vertrouwen in hem. Dat hij je geeft wat je nodig hebt. Maar dan wel vanuit zijn genade. Het derde deel gaat over met wie de maaltijd genuttigd moet worden. Vanaf vers 12. Jezus zei tegen de man die hem uitgenodigd had, stel dat je mensen uitnodigt om 's middags of 's avonds bij jou te komen eten. Vraag dan niet je vrienden, je familie of je rijke buren, want dan krijg je ook een uitnodiging om bij hen te komen eten. En zo krijg je dus iets terug voor je moeite. Als je mensen thuis uitnodigt, vraag dan arme mensen, zwervers en bedelaars. Het echte geluk is dan voor jou. Want die mensen kunnen niets voor jou terugdoen. Daarom zal God je belonen op de dag dat goede mensen opstaan uit de dood. Nou, net al even aangehaald, hè? Maaltijd houden is dus aandacht geven aan elkaar, een tijd geven aan elkaar, een moment met elkaar. Je kunt je relatie versterken. Je kunt elkaar opbouwen en bemoedigen. En ik moet dan vaak ook denken aan het laatste avondmaal natuurlijk, waarbij Jezus zijn discipelen uitnodigt, waar Judas natuurlijk ook nog steeds onderdeel van uitmaakte, waarbij hij dus de maaltijd, de laatste maaltijd deelt en het brood eet en daar eigenlijk ook nog bij aangeeft dat het brood zijn lichaam is. Ja, dus als ik hier de maaltijd lees, heb ik altijd iets in gedachten, een dubbele betekenis van op het moment dat je dus de maaltijd eet, het brood eet, eet je dus eigenlijk het woord van God, dat neem je tot je. Het rijtje wat net opgenoemd werd, dus vrienden, familie en rijke buren, hoort bij het tweede rijtje. Van arme mensen, zwervers en bedelaars. Het tweede rijtje is alleen vanuit Jezus perspectief en het eerste rijtje vanuit het werelds denken. Vrienden die geven evenredig aan elkaar. Dat is een bepaalde balans. Hè? Dus als dat een tijdje goed gaat, gaat het gewoon goed. Maar als één kant wat minder energie in die relatie steekt, dan zal het uiteindelijk doodbloeden. Daartegenover zet hij de bedelaars. Bij bedelaars kun je eigenlijk zien dat die onbalans maximaal is. Hè? Bedelaars hebben niks te geven en die nemen. Die zijn er zelfs ook van afhankelijk. Ik denk dat dat ook een prachtig beeld is van hoe onze verhouding tot God is. Hè? Dat wij bedelaars zijn en eigenlijk het woord van God nodig hebben om te overleven, om te eten. En God op geen enkele manier afhankelijk is van ons. En de eeuwige gever is. De oneindige gever. Zwervers zijn op zoek naar een huis. Dus door ze uit te nodigen voor de maaltijd, help je ze mee om hun huis te vestigen en hun huis te bouwen. Meteen op het fundament van de rots. De rots staat natuurlijk voor Jezus. Familieleden hebben vaak hun huis al gebouwd. Die hebben vaak hun geloof al, hun overtuigingen al. En bij de zwervers natuurlijk de dankbaarheid dat je ze helpt, of dat God ze helpt om een huis te bouwen, maximaal. En bij familieleden, ja, die zullen het niet in dank afnemen als jij met het aanbod komt van goh, zullen we jouw huis verplaatsen of wil je verhuizen van zandgrond naar rotsgrond. Ik denk dat we dat allemaal wel ervaren op het moment dat we eens een keer het woord van God willen delen met familieleden. Dat nog wel eens stroef verloopt, om het zachtjes uit te drukken. Rijke buren. Nou, het is natuurlijk altijd verstandig en handig om te investeren in die relatie. Hè? Want op het moment dat je ervoor zorgt dat de rijke buren bij jou in het krijt staan, dan kun je daar beter van worden. Zo simpel is het. Eigenbelang staat daar voorop. En arme mensen, op het moment dat je die uitnodigt voor die maaltijd, ja, daar staat dus het eigenbelang niet voorop, maar daar staat het belang van iemand anders voorop. Dat is eigenlijk het verschil in de manier waarop Jezus aangeeft dat je andere mensen moet uitnodigen voor de maaltijd. En in ieder geval de manier waarop het bij mij ook is overgekomen. Uiteindelijk heb je namelijk alles wat we op aarde hebben in bruikleen. En is er niks van jou bij. En God draagt ons op om te delen. En dan zal hij ons ervoor belonen. Ik lees verder. Een van de gasten hoorde wat Jezus zei. Die man zei: het echte geluk is voor de mensen die feest zullen vieren in Gods nieuwe wereld. Jezus antwoordde met een voorbeeld. Hij zei: een man, en ik denk dat hij daar zichzelf mee bedoelde, Jezus of God. Een man geeft een groot feest. En het feest staat hier voor zijn eeuwige zaligheid. En hij nodigt veel mensen uit. Die mensen kwamen natuurlijk uit de sociale kring van die man. Waarschijnlijk het Joodse volk. En op een dag, op de dag van het feest, stuurt hij zijn knecht naar de gasten met het bericht: kom naar mijn feest, alles staat klaar. Maar de gasten zeggen één voor één: het spijt me, ik kan niet komen. De eerste zegt, ik heb een stuk land gekocht dat ik nu echt moet gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. Een ander zegt, ik heb 10 koeien gekocht en ik moet ze gaan bekijken. Zeg tegen je heer dat het me spijt. En weer een ander zegt, ik kan niet komen, want ik ben net getrouwd. En ik denk dat dit dus symbool staat voor de manier waarop ze Jezus destijds eigenlijk hebben afgewezen. Waarop ze niet zagen dat Jezus de beloofde Messias was. En of ik het aan elkaar mag linken, weet ik niet. Kom ook vooral naar me toe op het moment dat ik het verkeerd zie. Vind ik leuk ook. En daar leer ik van. Maar de volgende boodschap die popte eigenlijk bij me op. Dat staat beschreven in Matteüs 24, vers 37 tot 39. En dat lees ik even voor. Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan als de mensenzoon terugkomt. Jezus. Want in die tijd, voor de grote overstroming, gingen de mensen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden. Tot op de dag dat Noach aan boord van zijn boot ging. Ze hadden niets in de gaten. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. Zo zal het ook gaan als de mensenzoon terugkomt. Nou ja, de boot staat natuurlijk symbool voor de redding van God. Net zoals dat het feest staat voor de redding van God. Ik ga nu even terug naar het verhaaltje waar we eigenlijk mee bezig waren. De knecht komt terug en vertelt alles aan zijn heer. En die wordt kwaad en hij zegt tegen zijn knecht, ga direct de stad in. Haal de arme mensen, de zwervers en bedelaars. Degene die we dus net behandeld hebben. Haal ze van de straat en breng ze hier. Dat zijn dus de mensen die Jezus wel willen aannemen als Messias. Als de knecht weer terugkomt, zegt hij, Heer, ik heb gedaan wat u vroeg, maar er zijn nog steeds lege plaatsen. En de Heer antwoordt, ga dan naar de wegen buiten de stad en haal iedereen op die daar rondloopt. Zorg dat iedereen komt, want mijn huis moet vol worden. Nou, hierin ziet dus heel erg het beeld terug dat Jezus op aarde is gekomen om in ieder geval in eerste instantie voor het Joodse volk er te zijn en redding te bieden. En later dat natuurlijk het evangelie de wijde wereld is ingegaan, buiten de stad mensen ophalen. En luister naar mijn woorden. De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen. Dat is best heftig. De deuren van de ark worden gesloten. De deuren van de feestzaal worden gesloten. De mensen die zijn uitgenodigd en hebben willen komen, zijn binnen. En de laatste zin. Luister naar mijn woorden. De gasten die ik eerst uitgenodigd had, mogen niet meer binnenkomen. Nou, we weten natuurlijk wat er in het verhaal van Noach is gebeurd. De ark ging dicht en de overstroming kwam. Staat synoniem voor het oordeel. Dus in dit verhaal ook. De feestzaal is dicht en we hebben een overblijfsel. God trekt zijn handen af. Er is geen bescherming meer van God. Mensen zijn overgeleverd. Aan zichzelf, aan elkaar en vooral ook aan de zonde die overblijft. Zonder dat de beschermende hand van God daar nog boven hangt. Nou, daar wordt over geschreven natuurlijk in allerlei profetische boeken. En dat is niet heel rooskleurig hoe die tijd eruit zal gaan zien. Dus ik denk dat iedereen graag in die feestzaal wil zitten, toch? En toen las ik verder. Een grote groep mensen reisde met Jezus mee. Dus het feest was blijkbaar afgelopen. En een grote groep mensen ging met Jezus mee. Jezus zei tegen hen, als je bij mij wilt horen, dan moet je alles opgeven. Je vader en je moeder, je vrouw en je kinderen en je broers en je zussen. Je moet zelfs bereid zijn om je eigen leven op te geven. Als je dat niet wilt, dan kun je mijn leerling niet zijn. Je kunt alleen mijn leerling zijn als je met mij meegaat en samen met mij leidt. Toen ik dat las, moest ik best even slikken. Ik heb daar wel een paar keer over gedaan om te kijken, van, goh, wat staat hier nou? Iedereen van ons herkent hoeveel je van je naast houdt, van je vrouw houdt, van je vader en je moeder, maar vooral ook van je kinderen. De Statenvertaling geeft zelfs aan dat je ze moet haten om bij Jezus te zijn. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn, dacht ik bij mezelf. Dus ik heb daar natuurlijk naar gezocht. En natuurlijk draagt Jezus niet op om iedereen te haten. Hij gebruikt hier beeldspraak. En Jezus geeft aan wat de bereidheid moet zijn om zijn volgeling te willen zijn. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap hier. En één troost natuurlijk. Iedereen die een kind van God is, hoef je nooit te haten. Zo simpel is het. We hoeven elkaar dus niet op te geven. Maar weet wel waar je aan begint. Dat is dus hetgene wat Jezus hier aangeeft. En daarbij geeft hij eigenlijk twee voorbeelden. Jezus zei, stel je voor dat je een toren wilt bouwen. Dan ga je eerst bedenken hoeveel dat kost en of je genoeg geld hebt. Want stel dat je wel begint te bouwen, maar geen geld hebt om het werk af te maken, dan zullen alle mensen je uitlachen. Ze zullen zeggen, die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken. Met andere woorden, je begint aan het geloof en later kom je erachter wat het eigenlijk van je vergt en van je vraagt en dan gooi je de handdoek in de ring. Of stel je een koning voor die oorlog wil voeren tegen een andere koning. Hij weet dat die andere koning met een leger van 20.000 soldaten komt. Dan gaat hij natuurlijk eerst bedenken of zijn eigen leger van 10.000 soldaten wel groot genoeg is. Als dat niet zo is, kan hij beter zo snel mogelijk een dienaar sturen. Die kan de andere koning dan om vrede vragen. Bedenk dus goed wat het betekent om mijn leerling te zijn. En hier komt dus die uitleg. Want je moet alles opgeven wat je hebt. Mijn leerlingen kun je vergelijken met de zout. Zout is iets goeds. Maar als het zijn zoute smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan kun je het nergens meer voor gebruiken en wordt het weggegooid. Laat dat goed tot je doordringen. In de Statenvertaling staat, wie oren heeft, die horen. En ik vond dat altijd een beetje formeel. En ik denk van ja, oké, ik weet wel wat ongeveer. Maar toen las ik dus deze vertaling en daar staat dan, knoop dat goed in je oren. Dus vaak wordt Jezus afgebeeld als een zacht persoon ook weer. Hè? En liefde. En natuurlijk is dat zo. Hè? Maar hij heeft ook een andere kant, een scherpe kant. Knoop dat goed in je oren. Toen ik dat vroeger van mijn vader hoorde, dan wist ik gewoon dat ik moest luisteren. Ja. In het verhaal van Abraham en Isaak zien we eigenlijk hetzelfde. Hè? De bereidheid. Wat is de bereidheid om God te willen volgen? En God die vroeg haar om zijn eigen zoon te doden en te offeren. Nou, dat is iets wat wij ons natuurlijk niet kunnen voorstellen. En op het laatste moment, waarbij eigenlijk zichtbaar was dat Abraham zelfs daartoe bereid was om dat te doen, greep God in, omdat God veel te veel van ons houdt. Het enige offer dat op die manier is gebracht, is natuurlijk de zoon van God zelf. Jezus, om voor ons alle zonden te kunnen vergeven en de prijs te betalen die wij met de zondeval hebben geoord. Dus de bereidheid om hoe ver te willen gaan voor Jezus, dat staat hier centraal. Ook in het boek Johannes 21, vers 15 en 19, staat een mooi verhaal. Dat is eigenlijk het verhaal van Petrus en van Jezus. En Jezus, dat is na het paasverhaal, dus Jezus is gestorven en opgestaan. En die zegt eigenlijk tegen zijn discipelen van, goh, ga naar het meer, volgens mij het meer van Galilea, en wacht daar op mij. En Jezus verscheen daar En ze hadden maaltijd met elkaar. En op een gegeven moment neemt Jezus, die neemt Petrus apart. En die vraagt hem drie keer, eigenlijk twee keer, heb je mij lief? En Petrus zegt, ja, ik heb u lief. Want hè, de tweede keer weer. En de derde keer vraagt Jezus, houdt u van mij? En dat is in het Hebreeuws het woord intens houden van. En dat gaat eigenlijk over het contrast en het niveau en het level waarop God van ons als mensen en zijn kinderen houdt. En hij vraagt daar dus eigenlijk aan Petrus, kun jij net zoveel van mij houden als dat ik van jou hou? En wat je dan terugleest is dat Petrus daar natuurlijk van ontmoedigd raakt. Want ook in de voorbereiding gaf jij aan van goh, God is zo groot. De zee is in zijn handpalm. Dus ook zijn liefde is zoveel. Daar kunnen wij ons helemaal geen voorstelling van maken. En op het moment dat je dan terug hoort. Hou jij ook zoveel van mij als ik van jou? Het antwoord is natuurlijk, ik denk het niet. Hè? Dus het antwoord dat Petrus gaf van Heer, u weet alles. Dat is het antwoord. En daarmee geeft Petrus zichzelf dus volledig over aan de Heer. Hij geeft alles wat hij heeft, geeft hij weg. En dat is juist hetgene wat Jezus van ons vraagt en wat er gezocht wordt. Dat is wat nodig is om Jezus te volgen en te geven. En ook al kunnen wij het niet, dan is daar God die vanuit zijn eenzame hoogte neerdaalt om ons mee te nemen in dat verhaal. Vertrouw volledig op God. En daar hoort dus bij dat de wereld op een andere manier naar ons zal gaan kijken. Dat er vervolgingen kunnen zijn. Hè? Ik haalde net al eventjes aan van goh, hoe moeilijk het is om überhaupt met je eigen familie te praten over Jezus. Dan merk je al meteen die sfeer van oh, daar heb je hem weer. Met dat gelul. Maar kijk, wij leven ook in een werelddeel waarbij er helemaal geen vervolging in principe is hier, ook in Nederland. Dus daar mogen we heel erg blij mee zijn. Maar elders in deze wereld is dat er gewoon wel. En ik denk ook dat wij in een tijd leven waarbij het op dit moment nog niet zo heel heftig is. Maar de Bijbel spreekt en die geeft aan dat het straks wereldwijd wel heel erg is. En dat er veel vervolgd zal gaan worden. En dat hoort er dus bij op het moment dat je kiest voor Jezus. Zo simpel is het. Maar Jezus is erbij. Jezus is er altijd bij. En hij zorgt voor je. Dat is het belangrijkste om hier in te herkennen. En hoe moeilijk dat ook is. Al geeft het je het gevoel dat het niet haalbaar is. Of dat je het niet kan. Dan is dat het moment om je ook over te geven aan de Heer. Vertrouw op hem. En alles komt goed. Ik kan u daar ook mee bemoedigen. Nuttig de maaltijd met de Heer. Beleef alles intens wat je doet dagelijks. Maar betrek de Heer daarbij. Gek voorbeeld is, Sylvia die was in mei jarig. En ik probeerde daar een beetje actief mee aan de gang te gaan. En ik heb die dag, toen ik 's morgens bad, heb ik Jezus ook actief uitgenodigd om op de verjaardag te komen. En dat gaf gewoon, ik heb dat nooit verteld, maar bij deze, dat gaf ook gewoon echt een goed gevoel. En mooi. Bid, hè? Daar bouw je die relatie met Jezus op. Betrek hem in je leven, want hij is erbij. Hè, dat lezen we altijd niks, maar het is ook zo. Hij heeft na zijn hemelvaart de Heilige Geest gezonden. Die is hier vandaag ook. Die is in ons, wees je daar bewust van. Beleef het met hem. Mediteer. Lees ook de Bijbel inderdaad, want daar staat datgene in wat God jou graag wilt vertellen. Maar ook hoe jij die Bijbel interpreteert. Dat is de boodschap die God jou wilt vertellen. En ik geloof er ook in dat dat voor elk individu anders kan zijn. Natuurlijk blijft de kern van de boodschap altijd hetzelfde. Maar jij kan net dat ene accent nodig hebben in jouw leven. Ik geloof dat God op die manier dingen tegen je vertelt. Gebruik je talenten op de plek en het tijdstip die God voor jou bedoeld heeft. En hoe weet je dat? Door te bidden, door tijd door te brengen, door te vragen. Vertrouw volledig op God. God zal ons leiden in onze weg. En hij gebruikt ons ook als instrument. Dus als je bedenkt van, goh, ben ik wel op de juiste route? God bestuurt het. Dus je hoeft je daar geen zorgen over te maken. En op het moment dat er wel eens een keer wat uit jezelf is gestart, omdat je denkt dat dat goed is, en God wil het niet, dan zal het mislukken. En dan zal God jou neerzetten op die plek waar je wel je talenten kunt inzetten in zijn koninkrijk. En dan zal God je de genade geven die is beloofd. Amen.